Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking is uit het eerst u voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 13. En daar van het eerste vers, Zacharia 13 vers 1, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En met als achtergrond wat wij hebben horen voorlezen, je zou het haast voorgrond kunnen noemen, uit Handelingen 2, waar de apostel Petrus sprak, betert u en bekeert u en laat u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden. Letten wij op de overvloeiende fontein. Dit vers is niet denkbaar als je dat voorgaande buitensluit van die geest van de genade en van die geest van de gebeden en van het aanschouwen van hem. Het evangelie wijst niet alleen aan onze zonde, de kwalen waaraan wij lijden, maar het evangelie wijst gelijk het geneesmiddel, het medicijn aan. Dat is dezelfde die wij doorstoken hebben, zoals wij vanmorgen hebben gehoord. Het is alles één. Het is alles ook uit en door hem. Waar geen schuld is, is geen vergeving. Waar geen wet is, is geen zonde, geen overtreding. Hier sluit het alles in één. En de rijke vervulling daarvan zien wij op het Pinksterfeest. Waar ze niet alleen in hun hart werden geraakt, omdat zij de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hadden, maar waar ook door de geest van de genade en de gebeden gevraagd wordt, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus heeft zich gehaast om zijn hoorders te bepalen bij de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarom wilde ik als nabetrachting, maar ook als een woord voor dit Pinksterfeest, bij dit vers aan Zacharia stilstaan. Het begint al op een wonderbaarlijke manier. Te dien dagen. Je weet dat er meer in de Bijbel staat, zo'n soort uitdrukking. Te dien dagen. En in die dag. En de dagen zullen komen. En dat alles. En bij dat alles nog te sprake van die Yom Yahweh, de dag des Heren. Maar wij moeten verder terug. Om die woorden, om daar iets van te mogen proeven. Je leest heel in het begin van de Bijbel dat God een scheiding maakte tussen de duisternis en het licht. En dat God het licht noemde of riep dag. En de duisternis noemde hij nacht. En elke keer komt dat terug van die dag. Van die zes, van die zeven dagen. Het lijkt wel alsof God die duisternis heeft bedwongen. Of dat hij die duisternis een bepaalde plaats heeft toebedeeld. Geen heersende plaats, maar een ondergeschikte plaats. Een duisternis Je zou het bijna erin lezen. En misschien mag je het ook wel erin lezen. Die verslonden zal worden door het licht. De nacht die door de dag verdreven wordt. Hij gaf immers het grote licht voor de dag. En de kleinere lichten en het afgeleide licht voor de nacht. Het is ook merkwaardig dat toen de Heer Jezus Christus op het midden van de dag van God verlaten werd, dat toen de nacht kwam en het zonlicht niet meer werd gezien en alles wat met het leven verband hield, kwijnde, zweeg en ieder terugging naar zijn huis. Als het nacht gebleven was, was ook het leven voorbij. Dan was er geen leven mogelijk. Maar die nacht heeft nooit de overhand gekregen. Ook toen het in Egypte nacht werd. Chaotisch. Niets meer te onderscheiden. Niets meer te doen. Angst. Verwarring. Dood. Toen kwam toch de dag weer aan. De dag kwam aan. Met de dood van alle eerstgeborenen kwam de dag, het paasfeest, de voorbijgang, de uittocht naar het land van de belofte. Er is iets van muziek in het woordje dag. En in die woorden te dien dagen. Het spreekt ons van die onuitsprekelijke genade van God. Het doet ons denken aan het woord al zo lief heeft op de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft. Daarom zag Abraham en verlangde Abraham om zijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. Toen hij daar dat kleine bundeltje, die kleine Isaac, zag liggen bij zijn moeder. De Heere heeft hen een lachen gemaakt. God breekt door. Het leven dat in Christus is, zet zich voort, breekt onherroepelijk baan. Vandaar dat de hele kerk in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, uitzag en uitziet naar de dag dat al de schaduwen wegvlieden en de morgenster aankondigt, de zon gaat op, het wordt licht, eeuwig licht. De profeet spreekt van een dag van zeven zon. Daarom is er niet zomaar hier in Zacharia sprake van een komende dag. Maar deze dag is door God doorgetrokken. Dwars door de schepping en door de ondergang van de mensenkinderen heen. door de zondeval heen, wachten het allemaal op nog een dag, de achtste dag. De dag van het paasfeest. De Heere is waarlijk opgestaan. De meerdere Isaac, Jezus Christus, is uit de duister van de dood tevoorschijn getreden. Hij leeft. Die lijn loopt door de dagen heen naar de ene dag. Jesaja zag het ook, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Jezus, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. De dag is niet te stuiten door niets en door niemand. Want hij is de zon van de gerechtigheid. En hij brengt de achtste dag, de nieuwe dag, in wien alle dagen voort moeten gaan. Wat is dat geheimenisvol? Wat is dat diep? Dat er hier als het ware een sprake tot ons uitgaat. De dageraad komt. De dageraad is. De duistere nacht zal de overwinning niet behalen. Het licht zal triomferen. God is immers een licht. En gans geen duisternis is in hem. Zo mogen wij getroost worden. Als wij hier en op andere plaatsen die, je zou zeggen, die steeds terugkerende uitdrukking weer terug tegenkomen van die dag en te dien dagen. En het zal geschieden. Want dan merken wij daarop dat God de God van de dag is. En dat God de kinderen van de dood en van de duisternis zelf roept, scheppend tot de dag. Wij zijn kinderen van de dag, zegt de apostel. Te dien daar. Het is als het stille geluid, hoewel het geluid niet stil is. Ik zou liever zeggen het stilmakende geluid van de harp. Of van de citer. Of de klavecimbal. Dat aparte geluid. De snaren die hier gestemd zijn door God zelf. Dat hij bij die duisterlingen sprake doet zijn van de dag. En wij die wroeters zijn door onze diepe val en door onze zonde, door ons losgescheurd zijn van God, door ons kruipen naar de donkerheid van de boze. God, die toch de dag aan het licht brengt, zodat de kerk zelfs van hun voorbijgaande dagen zegt, en ik zal in het huis des Heren blijven in lengte vandaag. Eeuw. En als de dag op aarde voorbij is, verwacht wij de dag bij de Heer en de dag van de opstanding van het vlees, de dag van het eeuwige leven, de jongste echte dag, waar geen nacht meer op volgen zal. Te dien daar. Daarmee treedt God binnen in het land van de duisternis en de doodschade. Treedt God binnen in het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem. Treedt God binnen in het land van zondaren. Tegelijk het land waar de Heilige Geest rondtrekt naar alle windstreken. Waar de Heilige Geest overtuigt van zonde, dat we in hem niet geloven en hem ongehoorzaam zijn. Met dit woord komt de Heere God zelfs de sterfkamer binnen. En wat misschien naar het zichtbare en naar het voelbare de donkerste ogenblikken van ons leven zijn, de donkerste tijd waarin wij ooit hebben verkeerd. En God treedt binnen met de dag, de morgenstond der eeuwigheid, licht uit eeuwig licht onttogen. Wat wonderlijk, als wij bedenken hoe donker wij zijn, hoe wij de lichten hebben gedoofd, wij zelf. Het licht van de kennis, van de gerechtigheid, van de heiligheid. Hoe wij alles op alles hebben gezet om in die door God afgeperkte nacht om daar ons leven in te vinden. En om het ons daar naar de zin te maken. O, het wordt een steeds groter wonder dat alle droefenis overstemt te dien daar. Het zal zijn, het zal geschieden, dat de Heere zal komen. En hij is al gekomen. En zelf heeft hij gerechtigheid aangetrokken als een pand. Dag van toorn en tegelijk dag van genade. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Wij zeggen wel eens, er komt nog wel eens een dag. Er komt nog wel eens een andere dag. Er komt nog wel eens een andere tijd. Dat zeggen wij. Maar we weten het niet. We weten het niet. Hoe menig mens heeft iets van licht zien opdoemen, dat hij dacht tenminste, maar hij dacht, en het was nog nacht. Wie denkt niet aan die wonderspreuk uit Jesaja? Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En de wachter antwoordde en zeide: de morgenstond is gekomen en zie, het is nog nacht. Zo is het toch. Zo is het ook in ons leven. Hoe menig mens heeft gehoopt op andere dagen, betere dagen. Hoewel de wijze man al zegt, wat is het dat je naar de vroegere dagen vraagt? Dat is niet uit wijsheid. Je hebt mensen die altijd over vroegere dagen spreken. En ze vergeten zo, omdat wij van die nachtkinderen zijn, dat iedere dag genoeg had aan zijn eigen kwaad. Vroeger en nu. In ieder geval, wij hebben geen zekerheid. Onze prognoses kloppen niet. Ons perspectief wordt elke malen verduisterd. Hier spreekt God. De ik ben. Jehovah, Jaweh, ik zal zijn. Ja, door zeer geleerde Joden wel vertaald met ik zal er voor u zijn. Die geen verandering, nog schaduw van omkeer te vrezen heeft. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Hem is de dag. Deze God, die zich openbaarde in zijn bijzondere openbaring, in schepping, in herschepping, in Christus. Deze God zegt ontwijfelbaar, zeker, te die dagen zal er een fontein geopend zijn. Niemand kan dat tegenhouden. Niemand kan het verhinderen. Al staat de hele wereld er tegenop en alle duistere helle machten. God zegt het. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Is hij een man dat hij liegen zou of een mensenkind dat het hem berouwen zou? Nee. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Hier heb je het. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wij zijn niet nagevolgd de ijdele filosofie van de wijzen van deze wereld. Maar, zegt Petrus, wij hebben gehoord de stem van de hoogwaardige majesteit God, die van de hemel tot ons kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. Het is zeker dat die dag gekomen is en dat die dag vandaag er nog is. Dat die fontein geopend werd en dat die fontein nog niet gesloten is. Te die dag zal er een fontein geopend zijn. Een fontein wil hier zeggen een bron. Een bron. Er komt geen einde aan. Een reservoir raakt leeg. Daar wordt van gebruikt. En wat er van gebruikt wordt, is weg. Wat ellendig als degene die in de woestijn dwaalden door hun watervoorraad heen raakten. Of mensen in deze tijd die ergens met hun vliegtuig neerstorten en die lange tijd misschien wel gewond moeten blijven wachten en er is niets om te gebruiken. Daar komt een einde aan. Al zou je nou een tank van 3000 liter water hebben. Of van 10.000 liter. Er komt een einde aan. En vaak eerder dan je denkt. Dat hier gesproken wordt over fontein wil benadrukken dat het gaat over een bron. Een bron van levend water. Die diep uit de aarde opwelt. En nog sterker, bij het woord wellen zie je langzaam het water stromen. Zoals vroeger en misschien nog bij de wel van de boer. Nee. Deze bron, deze fontein, wil echt aanduiden het overvloedige. Het overvloedige. De vogels vliegen er doorheen. Het woeste veld vangt zelfs die droppen. Zijn weide blijft niet droog. Wie wordt de fontein bedoeld? Die vandaag ook onder ons aan de andere kant van de wereld werkt. Een fontein. Hier het beeld van het springende water. Het levende water. Toch is het ook weer niet helemaal te vergelijken met een fontein. Want een fontein kan aan een einde komen. De rivieren die nu onder de woestijn stromen, worden minder. Door welke oorzaken dan ook. De oliebronnen raken toch ergens uitgeput. Het kan lang duren, maar er komt een einde aan. Eigenlijk zou je zeggen, alles draagt het teken van het tijdelijke. Als een kleed zal het al verouderen. Niets kan hier zijn stand behouden. Sterren sterven. Sterren worden geboren. Al deze dingen worden zo moede dat men ze niet uit kan spreken. Wel is zeker dat alles wat wij zien, wij zelf in kluis, wij dragen het teken van het tijdelijke, het vergankelijke. Ook bij ons wordt het rad aan de springader gebroken en de kruik aan de bornput in stukken gestoken. In dat opzicht gaat de vergelijking niet helemaal op. Want die fontein die God opent, dat is een fontein waar miljoenen bij miljoenen van kunnen drinken en zullen drinken. En dan is er geen mindering. Het wordt niet minder. Het is een fontein die geopend is. Die zomaar niet ergens uit de grond tevoorschijn springt, maar die geopend is door iemand. Door iemand. Het is geen natuurwonder. Het is geen natuurlijke theologie. Iets wat wij kunnen begrijpen, kunnen doorzien en kunnen overzien met ons denken, met ons verstand. Nee. Het is een goddelijke fontein en tegelijk een menselijke fontein. Er is wat bij te pas gekomen. Wel is waar, wijzen de fonteinen die de Heere God geschapen heeft, ze wijzen er allemaal heen. Maar het is niet hetzelfde. De hemelen vertellen zijn Heer en het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. De dag aan de dag stort overvloedig sprake uit. 70 palmbomen, 12 waterfonteinen, midden in de woestijn. Maar ze moesten verder de fonteinen weer verlaten. Maar deze fontein is daarom zo merkwaardig, omdat hij geopend is. U zult zeggen, dat zou toch ook kunnen? Stel dat er ergens in de grond een grote druk is van water, en je graaft maar diep genoeg, dan komt het naar boven. Ja. Maar hier is het anders. Heb je wel eens iemand gezien met een slagadelijke bloeding? Dat is akelig. Je hebt het misschien ook kunnen zien vroeger als er een dier geslacht werd. Dan is net een fontein van bloed. Bij elke hartslag komt er een straal bloed naar buiten. Je zou haast zeggen, dat is een bloedfontein. En bij elke golf bloed vliet het leven weg. We sterven als het ons treft en er is niet direct hulp, dan sterven we. Heel gauw. Ons oog wordt donker en de dag wordt veranderd langzaamaan in een nacht. God heeft zelf deze fontein geopend. Ik weet, wij hebben hem tot bloedens toe verwond. Met doornen gekroond, met nagels in zijn handen en voeten, met een steek in zijn zij, met vuistslaag. Maar dat was het enige niet. De diepste intentie van die fontein die geopend werd, dan moet je denken aan de hof van Gethsemane. Dat deed God. Dat deden de mensen niet. Er waren geen discipelen die hem staken of sloegen op dat moment, letterlijk. Nee, ze sliepen. Ze bedroefden hem wel. Ze konden hem niet helpen. Maar God dreef het bloed van zijn eigen kind naar buiten. Hij opende de fontein van het bloed, van het leven. Door de ontzettende angsten die over hem kwamen, de angst van de nacht. De nacht die God los zou maken uit die perken waarin hij van 's avonds tot 's morgens vroeg opgesloten zit. Als een teken van zijn macht en genade over ons. God zou die grens openen. En dan zou de nacht tot hem komen. En als Jezus in de hof die beker aangereikt krijgt, en als hij dan zegt, mijn ziel is geheel bedroefd in die nacht tot de dood toe, dan is dat de schaduw van die losgelaten nacht die midden op de dag over hem komen zal. Van God verlaten. O, God heeft deze fontein geopend. En u weet wel, wat is bloed? Maar naar bijbelspraakgebruik betekent het, daar vervliet zijn leven. Zijn leven. Want zijn levenskracht trekt zich terug. En nu perst het bloed door de bloedvaten heen naar buiten. Zijn leven. En nu hangt hij te bloeden aan het kruis. En zijn leven is ermee gemoeid. Hoe sterk is dat Bijbels woord? Omdat hij zijn ziel, dat is zijn leven, heeft uitgestort in de dood. Daarom zal God hem zegenen
Daarom zal de Heere God de door hem afgebeden Pinkstergeest zenden. Daarom zal God zorgen dat het welbehagen door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. En dat hij om die arbeid om te baren, om het leven aan het licht te brengen, door het leven te vergieten, dat hij om die arbeid zal zien en verzadigd worden, dat de achtste dag komt en de zon gaat schijnen en hij zijn stem doet horen: Maria, of ik ben het. Een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Geopend. Hij is geopend. Er is in zijn bloed en in zijn wonden een fontein geopend. Een overvloeiende fontein. Hoe zal ik dat zeggen? De Bijbel spreekt over die dag als de tijden der verkoeling. In de gunstige zin. Verkoeling. Waarin de Heer de frisheid, de ruimte schept om adem te halen. De Bijbel, het woord van God, spreekt erover in de zin van: kom, laat ons samen richten. Al waren je zonden zo zwart, zo scharlakenrood, purper, ik maak ze als witte wol en als vers gevallen sneeuw. Geopend. Het regent bloed. Ja, maar het regent leven. Vergeving. Vanuit de verzoening. Misschien dat daarom Calvijn, neem ik zeg, dat door de prediking van het woord druppelt het bloed van Christus in ons midden. Op onze harten. In ons leven. Misschien bedoelde hij dat wel. Dat geopend zijn van de fontein zou je kunnen omschrijven met het nieuwtestamentische woord: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft wel, maar naar onze zonden niet. Hij heeft zijn eigen kind, de straf, die ons de vrede aanbrengt, doen draven in zijn lichaam op het hout. Golgotha, gij zaagt het wonder, het licht der heerlijkheid ging onder en het daglicht werd tot nacht. Toen de losprijs aangebracht werd en het vlekkeloze lam geslacht werd, der gevallen creatuur. God heeft het gedaan. Niet een of andere kwakzalver. Niet een of ander mannetje die zegt: ik heb het gevonden. Eureka. Maar God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis schijnen zou. Die heeft het zelf gedaan. Onze rechter is onze redder. Die ons moest vloeken.
komt met zijn zegening ons tegemoet. Het wordt dag voor de moordenaar aan het kruis. Het licht valt ook in de ogen van de hoofdman, die uitroept: waarlijk, deze was Godzoon. Misschien ook die soldaat, de legende, het is een legende, maar sommige legendes zijn zo ingrijpend. Van dat bloed en dat water dat langs de speer zo naar hem toe liep over zijn hand. En dat hij misschien afgeveegd heeft aan zijn soldatenjas. Ja, ik weet, het zit niet in de substantie van het bloed. Maar de gedachte dat het bloed, het leven, dat zich uitstort in de dood, dat dat het leven geeft, dat dat het zaad is van de dag. Dat uit de schoot van de aarde, van de nacht, opbloeit. Die gedachte, dat door die verbinding, de door ons doorstokene, tegelijk onze levendmaker is, ons zonlicht, en dat hij die bloed uit duizend wonden, dat hij als een wolk zich uitstort, geopend voor zondaar. Waar de geest van de genade en de gebeden komt, daar zijn er van die confrontaties in het leven. Eén keer, twee keer, meer keer. Welke confrontatie? Dat besef. Nee, dat geloof. Want het hoort bij elkaar. De genade, gebeden en de fontein. Ik heb het gedaan. Ik. Ze werden verslagen in het hart. Er wordt een woord gebruikt dat aanduidt alsof een hart door een priem of door een zaag geraakt wordt. Ze voelden, hier is het leven mee gemoeid. Het woord is tweesnijdend, scherp. Het raakt in ons centrale zenuwgestel. Je gaat er aan dood. Dat kost me het leven. Dat kost me het leven. God. Geopend. De geest der genade en der gebeden. Het gaat samen. Je kunt het niet uit elkaar trekken. Je kunt niet zeggen, dit is de voorwaarde voor dat. Nee. Want het is alles uit de fontein. Ook de geest van de genade en de gebeden. De geest van Christus. Je kunt ook niet zeggen, als wij nou dit doen, dan doet God dat. Het valt samen. Petrus is er helemaal niet aan toegekomen. Om te zeggen, nou moeten jullie maar eens dit. Je moet er maar veel om vragen. En als je nou dit doet en dat doet. Nee. Hij vertelt gewoon. Hij preekt gewoon. Door de Heilige Geest. Wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is. Dat wij de zaligmaker hebben veracht. En niet hebben geloofd. Gekruisigd. Alsof hij de grootste moordenaar en dief was. En dan opeens, midden in de prediking, staat er, toen ze dit hoorden, Zij dachten dat het een lang dag was. Of zij dachten dat het nog steeds nacht was. Onder het Romeinse juk. En ze keken uit naar de morgenstond van de Messias. Dat hij zou komen. En ze wisten niet. Dat de morgen en de dag al aangebroken was. En nu horen ze dat zij die van God opgegane dag, die zonne der gerechtigheid, zelf hadden gedood. Wat aangrijpend is het woord van de apostel. Indien zij geweten hadden dat zij de Heere der heerlijkheid gekruist. Het was verborgen. Het was zo donker. Het was zo vol van nacht in hun gezicht. Maar met dat de fontein geopend wordt, is, en de geest der genade en der gebeden aanwezig is, daar midden in de preek, daar valt het licht van de dag, de Yom Yahweh, de dag des Heeren. De dag van zijn heerkracht. De dag van de Zoon des Mens. Een straal licht valt er in hun hart. Nu zien ze de duisternis. Nu is de duisternis tastbaar in hun eigen persoon. En ze raken verslaafd. Wat moeten we beginnen? Dan is het voorbij. Als dat waar is, dan hebben wij de tijd verslapen. Verdobbeld aan de voet van het kruis. Dan is de tijd voorbij. Dan is de dag voorbij gegaan. Met ons geschreeuw, kruist hem, kruist hem. Laat Barabbas los. Opeens worden ze geraakt. Wat moeten wij doen? Er is een fontein geopend. Zo echt en zo waarachtig geopend. Petrus is een instrument van de geest. Want mensen spreken als het waar mag zijn. Als het waar mag zijn. Of mensen zeggen, het is te laat. Had je maar eerder moeten luisteren. Dan had je maar eerder dat moeten bedenken. Van die nacht en van die dag. Petrus is een instrument van de geest. Hij moet getuige zijn van de fontein. Niet van een kraantje. Niet van een lekkende dakgoot. Maar hij moet getuige zijn van de fontein. Bekeert. Weet. Laat u dopen. Alles in één avond. Terug. Van de nacht naar de dag. Want jullie zijn nu wel in het donker. En je zegt, dan is het ook afgelopen. Maar de dag is groter dan de nacht. De dag van God kan niet door jullie nachtwerk vernietigd worden. Waarom hij ook zegt, ook wat jullie gedaan hebben, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God stond erboven. Niet dat God het zo mooi vond, maar God staat erboven. En God werkt door de stukken, door de scherven en stukken heen. God werkt er dwars doorheen. Om zondaar in het licht van de dag te brengen. Daarom zegt hij ook en laat u dopen. Op de naam van Jezus Christus, zo staat het er eigenlijk, op de naam. en uw zonde aflassen.
Nou is net of acht of die acht van het podium afkomt. Want daar staat een fontein. En alsof die links en rechts, die zondaren, die het niet meer zien, die geen raad weten, dat hij ze bij de mouw grijpt en zegt, eronder, eronder. Anders ga je eraan. Dan moet je zelf het licht brandend houden. Dan moet je zelf licht maken. Dan moet je zelf de nieuwe dag doen komen. Maar dat baat je niet, dat kun je niet, dan ga je dood, want je bent al dood. En dan blijf je dood. Hij grijpt als het ware in hun hart met het woord en met zijn hand. Kom, onder de fontein. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn door God zelf voor het huis van David. Het huis van David, dat gezegende huis, dat door God uitverkoren huis. Vanmorgen iets van gezegd, daarom niet te veel nu. Maar weet je, David zei, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, toch heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, het welk in alles wel verordineerd is. Hoewel hij het nog niet doet uitspraken. De fontein was nog niet in die volle zin geopend. Voorzeker, zegt hij, daarin is al mijn heil en lust. Alsof hij zeggen wil, daar moet ik het van hebben. Daar moet mijn huis het van hebben. Van die God, van die fontein, van dat verbond dat van geen wankelen weet. Thuis vandaar, want je leest ook nog, dat Davids huis in het voorgaande hoofdstuk onderscheiden wordt nog in het huis van familie van Nathan. Dat was een zoon van David. Dat was wat wij dan noemen de heilige linie. En het is over de hele linie verloren. Verloren. Waar is Davids huis terechtgekomen? Hoorden we niet die oude psalm? Ik liet hen dies veracht naar het hun goed dacht handelen. Ik liet dit dwaas geslacht naar de keuze viel van hun eigen ziel in hun wegen wandelen. Ach, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Naar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat geldt ook voor Davids huis. En toch had de profeet aan dat huis van David een heldere lamp beloofd. Licht. Dag. Huis van David. Zo gruwelijk verzonk. Dat God het tenslotte aan de kant schoof. En het openbare, de openbare uitoefening van het koningschap een einde nam. God zegt voor het huis van David, ongelovige broers van Jezus Christus, ook zijn broeders geloofden niet in hem en zijn zusters niet. Ze waren toch ook uit het huis van David. Ja, zegt Jezus, die is mijn moeder en dat zijn mijn zusters en broers die de wil mijn vaders doen die in de hemel is. Dat is een pijnlijke weg geweest voor de meester. Zijn eigen familie, het huis van David, was hem vreemd. Zo verdorven was zijn gelaat. Zo afschuwelijk ging het met hem ten onder. Maar weet je, hij is verschenen aan Jacobus, de broeder des Heren. En aan de zusters, geloof het wel, staat niet allemaal in de Bijbel. Maar ik weet dat God niet op een paar gekeken heeft. Toen hij van eeuwigheid zijn raadsplan heeft gemaakt. Johannes heeft er ons iets van verraden. Hij zag een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, tong en taal, ook David thuis. Dat David thuis, dat zo hoog was opgericht en zo diep was gezonken. Voor het huis van David. Ja, lieve man, zou je zeggen, hij heeft er ook al profijt van gehad. Maar toen was de fontein nog niet geopend. Wel in het voornemen van God. Dat wel. Maar door het geloof heeft hij erop gezien. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel, nu gans meelaat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel onder die fontein. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. Hij heeft ervan geweten. Hij is erop geleefd en hij is erop gestorven. En nou zijn verre nakomelingen. Ze staan er ook bij. Op de Pinksterdag. Wat nou? Kom maar. Een ieder. Die gelooft. Ik ben die zondaar. Ik ben die dwaas. Die wordt tegelijkertijd bij de arm gepakt. En hij wordt verwezen naar de fontein voor de inwoners, voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Dat zijn ook zulke beste, niet? Nee, die inwoners van Jeruzalem, dat zijn, nou, je zou zeggen, vrome schobbejakken geweest. Want toen Israël al lang weggevoerd was, het tienstammenrijk, met Ezekiel daar ergens aan de rivier de Kebar, toen, in Syrië, toen zei de Heere, wil ik eens wat laten zien? Wat die inwoners van Jeruzalem zijn? Die vrome lieden die zeggen, ja, onze broeders die zijn weggevoerd, maar dat waren ook zulke goddeloze mensen. Maar dat zal hier niet gebeuren. Want wij hebben de tempel, wij hebben de stad, wij hebben God. Toen moest Ezekiel in een visioen graven. In een land, ik weet niet zo precies uit mijn hoofd meer. Maar elke keer moest hij dieper graven. En elke keer zag hij een nieuw schouwtoneel. Dan zag hij mannen, die het haar van hun hoofd hadden afgeschoren, kaal. Die stonden naar het oosten met eerbied waar de zon opgaat, waar de dag begint. In plaats van, ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zijt. Hij zag vrouwen die de tammoes beweenden. De tammoes, dat was een Sidonisch god, meen ik. Maar in ieder geval, het was een god van de vruchtbaarheid, van het sterven van de natuur en die natuur die dan weer op gaat leven. Die vrouwen stonden te janken met hun afgodisch hart en begeleiden de stervende natuur om straks in een brooddronken uitbundigheid het feest van de vruchtbaarheid van Tammuz te gaan vieren. Dat waren de inwoners van Jeruzalem. En telkens zei de Heer, graaf maar dieper mensenkind en je zult nog meer gruwelen vinden. Beeld ook van ons eigen hart. Die vuile bron van alle wanbedrijf. Ook een bron. Een onzalige fontein, zegt onze belijdenis. Nou, die fontein is geopend voor de inwoners van Jeruzalem. Niet zo karig. En dan spreekt de profeet hier in oud-testamentische woorden en vormen. Toch, wij mogen weten, die fontein is geopend tegen de ongerechtigheid van zondaar.
Van zondaar. Ook zondaar van nu. Van Hilversum. Van Amsterdam, van Rotterdam, van Utrecht.
Waar hij met de geest van de genade dwars doorheen gaat.
En ze aan de kant zet.
Niet aan de kant zet. Om ze eeuwig buiten te sluiten. Maar om ze te wassen. En te reinigen. En te heiligen. Tot een aan hem verbonden leven. De zon.
Nou in dit geval. Het is niet exegetisch uitlegkundig. Niet helemaal misschien bedoeld hier. Maar mag ik eens even zo deze laatste twee woorden weergeven. De zonde, daar zou ik dan willen denken wat David zegt. Ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En van het uur van mijn ontvangenis aan het voorwerp van uw toorn. Met andere woorden, die erfschuld. Dat ik als Adams kind geboren word. Dat ik niet neutraal ter wereld kom. Maar dat mijn leven een bepaalde richting heeft van God af. En onreinheid. Laten we dan eens even denken aan wat wel genoemd wordt de erfsmet. Zoals we nou ook in ons leven onszelf openbaren als Adams kinderen. Door zijn wil te doen. Door naar hem te luisteren. De dadelijke zonde. De zonde die we doen. Oorspronkelijk is dit woord een woord uit de cultus in Israël. Onreinheid. En dan staat het in verband met de maandelijkse, met de menstruatie. Dat werd cultisch onrein verklaard. Daar duidt ook die uitdrukking op, wegwerpelijk kleed. Het heeft natuurlijk later een veel bredere en diepere zin gekregen. De onreinheid duidt op mijn zwarte handen. Niet alleen mijn boze hart de zonde, maar mijn zwarte handen. Mijn verdraaide kreupele voeten. Mijn bijziende ogen. Mijn dove oren. Op alles wat ik demonstreer in mijn leven. Het waar het uitkomt. Mijn onreinheid. Mijn niet in aanmerking komen voor God. Voor het heilige. Een moeder die haar kind aan ziet komen strompelen. Ze heeft pas de keuken of de kamer een goede beurt gegeven. Ze zegt, ja maar zo kom je er niet in. Eerst je eigen was. Alles is schoon. God. In zijn heerlijke reine hemel. Die moet zeggen, ja maar dat kan niet. Hier woon ik. En de heilige engelen. Eerst was. Eerst onder de fontein. En daar is die fontein. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is de boodschap van het Pinksterfeest. De achtste dag. De dindaar. Vandaag nog. Het is de boodschap aan het adres van zondaar. Niet dat je daarvoor in de uitleving even een serie gruwelstukken moet bedrijven. Nee. Dat kan wel. Dat het zo met ons is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om mijzelf. Om de ontdekking. Ik ben het. Ik ben die man. Wie komt er nou te erg, te goddeloos, te onwijs? Wie? Wie kan zeggen nu vanavond hier in de kerk, als je dan naar huis gaat, Ik heb vanavond gehoord dat ik niet meer zalig kan worden. Als je dat zegt, dan lief. Dat heb je niet gehoord. Je hebt gehoord dat er in dat bloed vergeving is van alle zonden. Wie heeft jou buitengesloten? Ja, je zegt misschien, ja, maar man, dat kun je toch niet, je kunt toch niks. Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar God werkt door het woord. Hij komt op ons af, want het is dag geworden, de duisternis is voorbij en de schaduwen gaan ras voorbij. Dan moet je rekening mee houden, het is bijna voorbij. Het is bijna voorbij, dan is het volle dag, maar dan kan het ook volle duisternis zijn. De nacht van de ondergang. Vandaag, vanavond, heb je toch ook gehoord, het bloed, de fontein, van heil dat nooit vergaat. Die fontein blijft werkzaam, tot de laatste dag. God wil niet dat één van zijn verkorenen, zondaar, te laat zou komen. Tot de laatste dag is dit bloed actief. Daarom, God geeft dat wij alle heden tot hem de toevlucht mogen zoeken. Harde en verharde harten, ontduikers van zijn ernst. Ja, ik heb het tegen mijn eigen ook hoor, in de eerste plaats. Maar dat we heden mogen gewaar worden. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwt. En hoe dood dat je bent. Hij maakt en hij is het leven. En de eeuwige dag. Amen.